Doen we het. Ja, ik wil zeggen, nu mag je wel gaan zitten, maar hij zit al. Dus dat was laat. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Fijn bij deze paasdienst. We zitten goed vol, we hebben wat te vieren vandaag. Dus dat gaan we doen met elkaar. In mijn voorbereidingen op een preek, als ik een verhaal mag vertellen, dan heb ik of een thema, dan werk ik vanuit een thema. Of ik ga vanuit de Bijbel aan de slag. Ik heb een Bijbelstuk en dat ga ik ontdekken. En meestal wat ik dan doe als ik een idee heb, dan ga ik googlen. Want dan ga ik even kijken, goh, wat zijn er onderzoeken over te vinden? Zijn er is er in de actualiteit iets gebeurd rondom dit thema wat ik kan gebruiken? Dus ik dacht vanmorgen, wat ik ook doe, ik ga eens googlen op het woord Pasen. En vervolgens klik ik op afbeeldingen. En ik ga toch even delen wat ik zag. Nou, dit is Pasen, anno 2024. Eitjes, wel, je wordt er wel vrolijk van, dus laat ik dat meegeven. Dus dat hebben ze begrepen. Het is een feest van vrolijkheid, van groen, van nieuw, felle kleuren. Eieren, heel veel. We zien de paashaas, een kuikentje. Ja, ik denk nou, als dit paas is. Toen heb ik voor de zekerheid ook maar even gegoogeld wat kerst oplevert. Dat is niet veel beter. Dus wat dat betreft ligt het waarschijnlijk ook aan Google en wat ze zoeken, algoritmes. Anyway, nou, hier ga ik het niet over hebben vanmorgen, want wij geloven dat Pasen iets heel anders is, iets anders betekent. Het blijkt dat 60% van alle Nederlanders nog iets met Pasen doet. Dus samenkomt met familie, de paasbrunch, ga maar door. En ongeveer 33%, dus 1 op de 3, gaat eieren zoeken. Nou, handen, wie heeft vanmorgen al in de tuin staan zoeken? Oh, ja, 2. Dat is net geen 33%. Misschien straks nog, of straks als je rondloopt, die gaat eieren vinden, gaat eieren tellen. Nou, dat is wat paas is geworden. Ik denk, nou, als laatste bron nog even vanmorgen, ga ik naar vandalen.nl, doe ik wel vaker. Eens even kijken wat daar bij Pasen staat, of daar ook iets staat van paashaas eieren zoeken. Ik denk, als dat zo is, ja, dan kunnen we maar beter stoppen. Maar, Vandalen heeft het begrepen. Pasen, wat betekent Pasen nou? Christelijk feest waarop Jezus opstanding wordt gevierd. En dat gaan we vanmorgen doen. Want Jezus is opgestaan en dat is reden tot feest, reden tot vrolijkheid, enthousiasme. Dus ik wil veel lachende gezichten zien als ik af en toe even die kant op kijk. Laten we dat afspreken. Ik ga in een aantal foto's vanmorgen uitleggen wat Pasen voor mij betekent. Ik heb beperkte spreektijd gekregen, omdat we straks die kant op gaan. Waar minimaal 11 mensen zich laten dopen. Dus ik ga het kort en krachtig houden vanmorgen, is de bedoeling. Noah heeft toen straks al heel mooi het paasverhaal gelezen. De opstanding, het is niet gestopt bij Goede Vrijdag. En aan de hand van 3 foto's wil ik je meenemen wat Pasen voor mij betekent. Hoe ik Pasen probeer in een aantal stappen aan mensen uit te leggen als ze vragen, hoezo Pasen, wat is dat dan? Waarom is dat dan meer dan die paaseieren en de paashaas? Dus laten we daar naartoe gaan. De eerste afbeelding die daarbij hoort is de volgende. Misschien ken je het, misschien niet. Als je het wel kent, moet je het ook niet spoilen aan degene die naast je zit, want dan is mijn hele verhaal kwijt. Dus dan doe je me even alsof. We zien hier 2 bergen. En die bergen worden gescheiden door een kloof, als het ware. Nou, de linkerberg zie je een man staan. En die man heeft de ambitie en wil heel graag naar die andere kant van de berg. Want hij heeft gehoord, op die andere berg, daar woont God. Daar leeft God. Hij denkt, nou, dat klinkt goed, daar wil ik bij zijn. Graag, als het even kan. Alleen, hij heeft een probleem. Want, we zien het al, ik denk niet dat heel veel mensen de poging wagen om deze sprong te maken. Want de kans is vrij groot dat je dat niet gaat redden. Kortom, de kloof tussen de ene berg en de andere berg is te groot. De afstand tussen de ene berg en de andere berg is te groot. Het lukt de mens, het lukt deze man niet om op de berg te komen waar God woont. Nou, misschien ken je wel een beetje van het verhaal van de Bijbel. God die de aarde gemaakt heeft, die perfect gemaakt had, zoals het bedoeld was, waarin we samen met God konden leven. Wat niet helemaal zo ging, zoals misschien bedacht met Adam en Eva. En uiteindelijk met kerst vieren we dat, hebben zo God om Jezus naar de aarde te sturen voor ons. Omdat hij doorhad dat we het zelf niet helemaal in staat waren om het op te lossen. Sterker nog, we maken er in ons eentje vaak een puinhoop van. Nou, die afstand tussen de mens aan de ene kant en God aan de andere kant, die is er en die was er. Afgelopen vrijdag vierden we Goede Vrijdag. Klinkt een beetje gek, vieren Goede Vrijdag. Ook als je die tekst van Wilfred nog een stukje laat inwerpen, wat daar staat. Maar mochten we ook vieren dat, ondanks dat wij doen en waar wij mee bezig zijn, dat Jezus voor ons aan het kruis ging, dat Jezus voor ons stierf. Dat Jezus heeft gezegd, ik los het op voor je. En dat zou je kunnen, in een afbeelding kunnen pakken op de volgende manier. Je ziet hier die 2 bergen weer. Aan de ene kant de mens die staat te wachten, aan de andere kant woont God. En op Goede Vrijdag zien we dat kruis van Jezus tussen die twee bergen inkomen. Zien we dat Jezus de plek wil pakken tussen ons en God in. Omdat hij doorheeft dat waar wij mee bezig zijn, wat wij doen, wat wij denken, hoe wij onszelf tekort doen, hoe wij de ander tekort doen, dat dat ons niet bij God gaat brengen. Dat dat ons niet op God, op Jezus gaat doen lijken. Alleen, we hebben hier ook nog een uitdaging. Als ik eerlijk ben, dus ik weet niet hoe met jouw klimskills zit. Maar als ik hier naar kijk, dit gaat mij niet lukken. Ik kan hier niet overheen. Dus Goede Vrijdag, Jezus is gestorven aan het kruis voor jou, voor mij, om het goed te maken tussen God en ons. Maar we zijn er nog niet. En misschien was dit wel het plaatje als het zou stoppen. Als op Goede Vrijdag het verhaal klaar was. Als de verhalen stoppen, als de Bijbel dicht kan, als we stoppen met de dood van Jezus. Maar dat is niet zo. Daarom zijn wij vanmorgen hier bij elkaar. En wat zien we nou met Pasen gebeuren? We zien met Pasen dat het kruis van staan naar liggen gaat. We zien dat het kruis waar Jezus aan gestorven is, zijn kracht verliest. Het kruis gaat neer, want Jezus staat op uit de dood. Jezus laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. En doordat dat kruis liggen gaat, kunnen wij over dat kruis de kloof over naar Jezus toe. Van Jezus naar God toe. Jezus wil die brugman zijn. Jezus zegt, kom maar, ik heb het voor je gedaan. En dat gaan we vanmorgen zien, als we straks naar die doop toe gaan. Als we naar Romeinen gaan, de brief van Romeinen. Paulus schrijft een brief aan de Romeinen, waarin hij ontzettend mooi de verbinding legt tussen aan de ene kant de doop en aan de andere kant de dood en opstanding van Jezus. Dan zien we dat dat samen gaat, dat dat in elkaar vloeit. En ik hoop dat als je straks de verhalen hoort van de mensen die zich laten dopen, ja, dat dat voor zichzelf spreekt. Daar kan geen argument van mij waarom de opstanding gebeurd is tegenop. Lees mee wat Paulus daarover zegt. Hij zegt tegen de gemeente in Rome, jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft. Onze machtige God heeft hem laten opstaan uit de dood. Door de doop laten we zien dat we bij Christus horen, bij Jezus horen. En dan is de symboliek natuurlijk heel mooi, wat Wilfred ook al zei. We gaan onder en we komen weer boven. We gaan onder, je bent begraven met Jezus als het ware. En je staat weer op uit die dood in een nieuw leven. En wat betekent dat dan? Als je je leven aan Jezus geeft. Als je gelooft in de opgestane Heer. Als je gelooft dat dat waar is, dat dat gebeurd is. Hoe moeilijk voor te stellen misschien ook. Dan zegt Paulus iets verder. Dus eigenlijk zijn we gestorven net als Christus. Hij herhaalt zichzelf. Maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven net als Christus. Dit is zeker. Ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de zonde. Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je. Dan ben je vrij. Heeft de zonde geen macht over je. En zonde is natuurlijk een lastig woord, hè, waar je op heel veel verschillende manieren naar kan kijken. En er valt heel veel over te zeggen wat ik niet binnen dat kwartier ga halen. Maar als ik hem voor mezelf vereenvoudig en als ik de Bijbel lees, dan zijn zonde eigenlijk dingen die je weghouden bij God. Die je weghouden van je bestemming, van je doel wat God met je heeft. Waarbij je soms de ander tekort doet. Waarbij je soms een ander op een manier benadert die niet oké is. Waarbij je soms God tekort doet, omdat God een ander plan met je heeft en je anders ziet. Maar ook waarbij je jezelf tekort kan doen. Als jij mega onzeker bent over jezelf. Of als je continu twijfelt over jezelf. Ik doe het niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Dat houdt je dan weg bij hoe God je ziet, hoe God je gemaakt heeft, wie je bent in God. En wat zegt Paulus hier? Wat laat de opstanding van Jezus zien? Wat laat de doop ons vanmorgen zien? Is dat Jezus zegt tegen jou, ik wil je daarvan vrijmaken. Je hoeft niet meer in de macht van die dingen te leven, maar geloof in mij. Geloof in mij en ik heb het voor je gedaan. Het enige wat je hoeft te doen is ja zeggen. En we zien dat vanmorgen 11 keer in ieder geval. Mensen die ja zeggen tegen Jezus. Die zeggen, ik ga het alleen niet redden, ik heb Jezus nodig in mijn leven. Ik sluit af met een vraag. Een vraag die Jezus stelt aan Martha. En Martha, dat is de zus van Lazarus. En Jezus, lezen we in de Bijbel, wekt Lazarus op uit de dood. Dus Jezus en opwekken uit de dood, ja, dat heeft iets met elkaar. Dat is belangrijk blijkbaar. En Martha komt bij Jezus en Jezus stelt haar de volgende vraag die ik vanmorgen ook aan jou wil stellen. Jezus zei, ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft zal leven ook als hij sterft. En iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat? Vraagt hij aan Martha. Geloof je dat? Geloof je? Wil je geloven? Kun je geloven dat Jezus leven geeft? Dat Jezus het leven is en dat Jezus de enige reden is om te leven? En ik wil je uitdagen om zometeen als je luistert naar de dopelingen, om te luisteren wat hun hart heeft doen veranderen. Waarom ze die keuze maken om met Jezus onder te gaan en met Jezus weer op te komen. En stel jezelf die vraag, geloof ik dat? Geloof ik in de afstand die er was, overbrugd door Jezus, waardoor we nu over het kruis bij God mogen zijn? En als je dat gelooft, misschien voor de duizendste keer, maak dan weer die keuze vandaag in je hart en spreek en zing het uit. Laat het de mensen weten dat dat de Jezus is in wie je gelooft. En voor de eerste keer misschien, maak die keuze met je hart. Het bad is open, ook voor jou, om vandaag die keuze te maken om bij Jezus te willen. Eén ding weet ik zeker, weten wij zeker. Jezus geeft reden tot leven. Jezus is de reden tot leven. Laten we dat met elkaar vieren. We gaan met elkaar zingen. Oh, praise the name. Zijn naam mag geprezen worden, groot gemaakt worden. En we gaan zingen daarvan van zowel zijn dood als zijn opstanding. En daarna gaan we luisteren naar de dopelingen die vertellen waarom ze die keuze maken om het bad in te gaan met Jezus. En ik hoop dat je met je hart mee kan doen. En dat we samen mogen vieren dat Jezus leeft. Zing mee.